Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft de Heer, het past oprechten God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Wij zingen uit Psalm 33, de versen 1 en 6, het eerste en zesde vers uit Psalm 33. Beleiden wij samen ons geloof en zingen wij daarna van Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Het eerste en vijfde vers van Psalm 65. Nadat wij samen het geloof beleden hebben met de woorden van het apostolicum. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laat u nu samen met elkaar bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en heerlijke God, midden in deze zomer, midden in de vakantietijd, midden in allerlei zorgen, midden in allerlei ziekte, midden in een wereld waarin afschuwelijke dingen gebeurden en gebeuren en gevolgen van de rampen en oorlogen en haat en nijd niet te overzien zijn. Midden in die wereld, te midden van dit alles, zijn wij hier samen als een gemeente naar uw naam genoemd. Ouderen en jongeren. Jongeren en ouderen. We zeggen uw grote naam dank dat we hier samen mogen zijn. Zomaar deze tweede dienst op deze zondag. In de wetenschap en in het geloof dat uw woorden, woorden zijn van eeuwig leven. Wilt u ze wekken? Wilt u dat eeuwige leven wekken? Soms, Heer onze God, God en Vader in onze Heer Jezus Christus, soms dan begrijpen wij het niet. Soms begrijpen wij u niet en de wereld niet. En begrijpen wij helemaal niets van het geloof, van uw woorden en van uw tekenen. Soms dringt het niet tot ons door en weten wij geen raad en zijn in paniek. Dan weten wij niet waar we het zoeken moeten en het lijkt wel alsof er niemand is die ons helpen kan en u zelfs ons niet hoort. Soms begrijpen wij er niks meer van. En dan zeggen anderen dat we moeten geloven en dat we moeten blijven geloven. Maar dat lukt dan niet. Omdat we aan de grond zitten, we in de grond kunnen wegzakken en alle vastigheid ons onder de voeten is ontnomen en wij dreigen om te komen. Soms dan begrijpen wij er helemaal niets van. Wilt u, als dat zo is, en dat is soms zo en dat is soms vaak zo, wilt u dan vanavond bij ons komen en ons toespreken? Ons uw stem laten horen en dat vertrouwen, dat geloof weer wekken. Heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Heer, wilt u door de Heilige Geest klaar en duidelijk werken, zodat wij inderdaad die woorden horen en ermee verder kunnen. Ouderen, jongeren, want ouderen hebben soms zorgen, maar jongeren hebben hun eigen vragen. O Heer, gedenk ons in uw gunst, onthoud ons uw Heilige Geest niet. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 6, de versen 45 tot en met 52. Vorige week zondag was de verkondiging over de wonderbare spijziging. Rust wat uit. En het vervolg van die geschiedenis van de wonderbare spijziging is de geschiedenis van de storm dat Jezus op de zee loopt. En dat gaan we met elkaar lezen. Marcus 6 vanaf vers 45. En meteen, daarna dus, na die spijziging van de 5000, die vermenigvuldiging van de broden, En meteen dwong hij, Jezus, zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen en omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid. Want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift, uit Markus 6. De tekst voor de verkondiging is het laatste vers van de schriftlezing. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Ze hadden niets begrepen. Thema voor de verkondiging is: oefening baart geloof. Om tot geloof te komen moet je dus blijkbaar geoefend worden. Aan het einde van de preek 5 oefeningen. Maar eerst gaan wij ter inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 104. Een psalm die zingt van het feit dat hij op wolken rijdt en op het water loopt. Hij is alle dingen machtig, hij is tot alle dingen in staat. En we zingen daaruit Psalm 104, 1, 2 en 5. En aansluitend aan de preek het 17e vers van Psalm 104, de versen 1, 2 en 5 nu en straks vers 17. De collecten op deze zondag. De eerste collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk in eigen wijkgemeente. De tweede is bestemd voor het college van kerkenmeesters. En de derde voor de aanschaf van de kerk. Van harte deze drie collecten die alle drie tegelijk gehouden worden achter elkaar aanbevolen. Wij zingen Psalm 104, 1, 2 en 5 en na de preek vers 17. 17e vers van deze psalm, aansluitend aan de verkondiging, 104 vers 17. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die geloof oefent. Oefening baart geloof. Hoe snel kun je tot geloof komen? Is dat iets van korte duur of lange adem? Soms hoor je mensen zeggen, ja, maar ik geloof niet zomaar. Ik ga niet over één nacht ijs. En op een ander moment hoor je van mensen dat ze in één dag, bij wijze van spreken, tot geloof gekomen zijn. In één dag is het helemaal klaar. De een gelooft niet zomaar. En bij een ander is het in één dag gefixt. Althans, zo lijkt het. Luther was iemand die oprecht geloofde, vast geloofde en daarvan getuigde. Maar zijn leven werd gekenmerkt door heel veel aanvechting. En telkens wanneer hij geloofde, was er ook die onrust. En hij noemt het geloof een onrustig ding. Zomaar geloven? Nou, soms heb je er een hele tijd voor nodig en is het niet zomaar gefixt. In 2014 lijken heel veel mensen toch te geloven. De een gelooft hierin en de ander daarin. Er zijn allerlei godsdiensten, allerlei filosofieën, allerlei theorieën, allerlei ideologieën. En de een gelooft hierin en de ander gelooft daarin. Ja, nou ja, het is ook niet zo belangrijk wat je allemaal gelooft en dat je het allemaal met elkaar eens bent, als je maar in iets gelooft. En ja, de meeste mensen geloven toch nog wel in iets. Nou ja, en dan moet je elkaar vrijlaten. Wie zal vertellen dat mijn geloof niet juist is? Als de ander mij vrijlaat, zal ik de ander vrijlaten. Als je maar in iets gelooft. Als je maar een beetje spiritueel bent. Als je maar een beetje geestelijk bent. De een zus en de ander zo. En wie van ons is er dan in staat om iets te beoordelen, laat staan te veroordelen? Vandaag, dat mag weer, lijkt iedereen wel iets te geloven, maar je moet de ander daarin vrijlaten. Geloof. In de geschiedenis die we samen hebben gelezen, blijkt dat geloof een harde leerschool is voor hardleerse mensen. En dat hardleerse mensen blijkbaar dagelijks geoefend moeten worden in het geloof. Geloven is dus blijkbaar niet iets wat je zomaar komt aanwaaien, al is het wel de wind van de geest die dat schenkt, maar het komt je niet zomaar aanwaaien. Het is blijkbaar ook een hele lange, harde leerschool voor blijkbaar ook hardleerse mensen. Geloven moet je leren. Nou ja, kun je dat dan zomaar leren zoals je naar school gaat, groep 1, groep 2, groep 3, groep 8, en je leert daar een aantal dingen, rekenen en schrijven en zo, en andere vaardigheden. Dat kun je gewoon leren. Je zit in groep 1 en je zit in groep 8. En je hebt in al die jaren wat geleerd. Van lieverlee wordt het toch duidelijk. Je kunt het leren. Kun je geloven dan ook zo leren als op school? Ja, blijkbaar is er wel een oefening voor nodig. En kun je blijkbaar ook geloof leren. Maar niet op de wijze van je gaat naar school en in groep 8 dan weet je een aantal dingen. Maar wel op een andere wijze geleerd door de Heilige Geest. Wordt geloven steeds duidelijker. Ja, als er een wonder gebeurt, kan iemand helemaal onder de indruk zijn van dat wonder. Een wondergeloof noemen we dat. Nou, daar gaat het dan niet om. En sommige mensen hebben een bepaalde ervaring. En eventjes zijn ze heel bij het geloof betrokken. Heel nauw bij het geloof betrokken. Tijdelijk. Een tijdelijk geloof. Anderen zeggen, nou ja, die Bijbel, daar geloof ik zeker wel in. Hoor, van Genesis tot Openbaring. Historisch geloof, de duivelen geloven het ook, wat er in de Bijbel staat. Nee, geloof, waar het hier om gaat, is geloven dat je moet leren en kunt leren. Hardleerse mensen moeten dat leren op de leerschool, de harde leerschool van de Heilige Geest. Dus blijkbaar moet je geloven leren. Dat doe je dus niet zomaar. Nee, want er staat hier in vers 52. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. De discipelen, ze hebben er helemaal niets van gesnapt. En waarom? Het staat erbij, hun hart was verhard. Wat was er gebeurd? Ze waren teruggekomen, ze waren erop uitgezonden door de Heer Jezus. 2 aan 2, ze hadden het evangelie verkondigd van het Koninkrijk der Hemelen. En ze mochten ook wonderen doen. En er kwamen mensen tot geloof. Maar er waren ook mensen die zich er tegen verzet hadden. Ze waren na die uitzending vermoeid. En als ze verslag gedaan hebben bij de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus, rust nu maar wat uit. Woeste plaats, woestijnachtige plek. En daar zullen ze dan tot rust mogen komen. De zee op, ze varen erheen. Maar met dat ze daar aan land komen, zijn er weer massa's mensen die ze juist van zich afgeschud hadden. Ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En die staan hij weer op te wachten. En de Heer Jezus begint weer van voren af aan, zouden wij zeggen. Hij begint weer te vertellen van het Koninkrijk van God. En als ze geluisterd hebben en het bijna donker is geworden, bijna avond is geworden, dan zeggen de discipelen, u moet ze nu wegsturen, want het is avond geworden en ze moeten eten. En we hebben hier in deze plek niets om hen voor te zetten. Stuur ze weg, dan kunnen ze misschien zelf nog voor eten zorgen. Nee, zegt Jezus dan, jullie moeten hen te eten geven. Ja, maar we hebben maar 200 penningen, dat is 200 daglonen. Dat is veel te weinig voor zoveel duizenden mensen. 5 broden, 2 visjes, dat is veel te weinig. Jezus zegt, zeg maar tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten in het gras, groene gras. 100 bij elkaar, 50 bij elkaar. En als iedereen gegroepeerd is gaan zitten in opdracht van Jezus door middel van de discipelen, ze zien het dus allemaal zelf gebeuren, neemt Jezus die 5 broden, 2 vissen, dankt zijn Vader in de hemel, breekt die broden, breekt die vissen en deelt het via de discipelen uit aan al die duizenden mannen, vrouwen, kinderen. En tenslotte is iedereen verzadigd. En er zijn nog 12 volle korven over. Bij wijze van spreken voor elke discipel een korf. Ze kunnen, nadat ze vermoeid waren, er om zo te zeggen weer een aantal dagen tegen. Hun rugzak is weer vol om erop uit te trekken. Prachtige woorden. Eerder had Jezus ze gesproken, nu weer aan de oever van de zee. Hij was bewogen over de schare, een schare, een aantal schapen zonder herder, een, een hele grote groep mensen die hem als herder nog niet kennen. Hij was innerlijk over hen ontfermd, met ontferming bewogen. Hij had gesproken, hij had ze te eten gegeven. Eerst hadden ze helemaal geen tijd om te eten. En tenslotte hebben ze met z'n allen, met duizenden gegeten en waren verzadigd. En als dat allemaal voorbij is, zij die vermoeid waren, door woorden en door tekenen bemoedigd zouden moeten zijn, met een volle rugzak, met voldoende proviant weer vooruit kunnen, blijkt het toch allemaal bij die discipelen niet te zijn geland. Vers 52. Maar ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Het is niet geland. Er gebeuren allerlei afschuwelijke dingen. Modderstromen, ontploffingen van leidingen, vliegtuigongelukken. Het raakt deze en gene, vreemden, anderen. Het raakt ons. Conflicten in de wereld, in Syrië, in Israël, Hamas. En in Libië en zoveel andere plekken, Irak, Afrika. Allerlei conflicten. Er gebeurt van alles en nog wat. En als je dat allemaal op je af ziet komen en je ervan hoort en van leest en die beelden, je kunt ze soms niet kwijtraken, dan zou je je geloof kwijtraken. Juist ook als het gaat over Israël, dan snap je toch helemaal niet wat ze allemaal doen. En als je ziet naar het leed wat kinderen overkomt in de grote wereld, dan denk je, en waar is God dan en zo? Je raakt bij het zien van zulke dingen, bij het horen van zulke verhalen, je raakt vroeg of laat je geloof kwijt. Je begrijpt er helemaal niks meer van. Ja, en dat er dan mensen zijn in de wereld die zeggen, en waar is God dan? En zo die vragen, dat kun je dan voorstellen, want zij geloven in van alles en nog wat, in iets, maar als dan zulke dingen gebeuren, hebben ze ook geen antwoord. En waar is dan die God? En als wij dan zouden geloven, waar is die God voor jullie dan, die het allemaal misschien zou kunnen veranderen? Waar is die God dan? Als andere mensen die vragen stellen, en waar is God, dan kun je nog daar enigszins in komen. Maar hier gaat het over discipelen. Hier gaat het over zijn volgelingen. Zij zijn toch maar opgestaan en hebben Jezus gevolgd. Je zou zeggen de kern van de gemeente, het begin van de gemeente, het begin van de kerk. En zij, die discipelen, die in het geloof hem gevolgd zijn, zij begrijpen er helemaal niks van. En hun hart is verhard. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Wat geloven wij nog? Begrijpen wij het allemaal wel dan? En hebben wij op al die vragen een antwoord en zo? Wat geloven wij met z'n allen en wat stralen wij in dat geloof uit? En wat geloof ik? En als anderen die vragen aan ons stellen, aan mij stellen, wat antwoord ik dan? En als je naar de praktijk van je geloofsleven kijkt, dan zijn er betere tijden geweest. Dat je heel dicht bij de Bijbel leefde, heel dicht bij God leefde, lezend, biddend. En het was om zo te zeggen een hele hechte relatie. Maar soms zijn die momenten, en misschien is dat nu wel, dat je er helemaal niks meer aan doet. Ja, natuurlijk moet je wel bidden. En voor de vorm, dan sluit je ook wel je ogen en vouw je wel de handen en bid je ook een bepaald gebed, 's morgens, 's avonds, aan tafel. Maar het komt niet echt van binnenuit, want dat geloof, dat levende geloof, dat is gewoon weg. Ze begrepen er niks van, want het hart is verhard. Letterlijk staat er ongevoelig. Sommigen vertalen met hartleers. Het weigert te leren. Je zou zelfs kunnen zeggen, hun hart is als een steen. Nou, soms dan ervaar je dat je koud bent en kil bent. Dat je hard bent. En dan zeg je het ook, of je denkt het, zoiets gaat er bij mij niet in. Je hoort iets in de preek of er gebeurt iets. Zoiets gaat er bij mij niet in. Je bent gewoon hard. Verhard. En ze begrepen het niet. Ja, wat doe je daar nou aan? Niks. Je neemt je van alles nog wat voor, maar er komt niks van terecht. Zelf, samen, als je er niks van begrijpt en je hebt zo'n hard hart en samen beleef je dat, dan doe je er gewoon helemaal, ja, niks aan. En Jezus heeft er oog voor. Want weet u, de handelende persoon in dit hele verhaal is Jezus, vers 45. En meteen na die wonderbare spijziging, en meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan. Blijkbaar moest dat ook nog met harde hand. Hij dwingt zijn discipelen om in het schip te gaan. En de Heer Jezus, die alle dingen weet, die weet ook wel dat hij zelf niet meegaat. En dat het avond is, dat het nacht wordt. En wat er in deze nacht zal gaan gebeuren. De Heer Jezus, die weet wel van al die rampen en van die zorgen en van die pijn en van die moeite. Maar hij dwingt zijn discipelen in het schip te gaan en over te varen, terug te varen naar de overzijde van de zee, naar Bethsaida. Hij dwingt zijn discipelen in het schip te gaan. De Heer Jezus heeft blijkbaar nog steeds de regie. Wij denken wel dat hij de regie niet meer heeft over de wereld en over de kerk en over ons eigen leven, maar hij heeft nog steeds de touwtjes in handen. Zoals we dat ook zongen. Hij dwingt zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen, met andere woorden, gaan jullie maar vast, dan kom ik straks erachteraan. Hoe, dat zegt hij er niet bij, maar dat blijkt uit de geschiedenis. Varen jullie maar vast die kant op, ik kom erachteraan. En ondertussen stuurt hij de menigte weg. En toen hij afscheid van hen genomen had. Maar wat hebben we nu? Wat lees ik hier? Dat de Heer Jezus mensen wegstuurt? Ja. Nou, afhankelijk niet. Hij was innerlijk met ontferming over hen bewogen. Hij zag ze als een kudde zonder herder, als schapen zonder herde. En toen hij met innerlijke ontferming over hen bewogen was, toen verkondigde hij hen de dingen van het koninkrijk van God opnieuw. Geen moeite was hem te veel. En toen ze uitgeluisterd waren en hongerig waren, heeft hij ze allen gevoed. Niets was te veel. Hij deelde iedereen en iedereen was verzadigd. Maar dan komt er een moment dat hij ze naar huis stuurt, want hij moet gaan bidden. En met zijn discipelen gaat hij een andere weg. Johannes 17 zegt, hoogpriestergebed, ik bid niet voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij hebt gegeven. Soms zegt de Heer Jezus bij wijze van spreken, nu moet ik eventjes aan mijn kerk alleen denken, want in bijzonder ben ik daarvoor gekomen en hen moet ik het evangelie in bijzonder verkondigen en hen moet ik troosten en leiden. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij hebt gegeven. En hier keert hij zich even van die massa af, niet in onverschilligheid. Hij was en bleef met ontferming bewogen, maar hij gaat de berg op om te bidden en hij zorgt nu in het bijzonder voor zijn kerk. Hij dwingt ze de zee op, stuurt de massa's weg en hij gaat de berg op om ongestoord met zijn vader te zijn in gebed. Hij is niet hard. En de relatie van hem met zijn vader, van de vader met hem, is niet verstoord. Is heel zuiver. Is heel intens. Daar komt geen mens, daar komen geen mensen, daar komen geen machten, daar komt geen duivel tussen. Jezus heeft de regie, hij dwingt ze de zee op, stuurt de massa's weg. En gaat zelf de berg op om te bidden. Blijkbaar is oefening nodig. En dan moet je dus wel eens de nacht in, de duisternis in, de zorgen in, de moeite in, de storm in, tegenwind. En er zijn van die momenten dat zij het stof van hun voeten moeten afschudden als mensen niet willen horen. Er zijn van die momenten dat de Heer Jezus de massa wegstuurt, de parels niet voor de zwijnen werpt, maar in het bijzonder denkt aan degene die hij heeft uitverkoren, de gegevende van de Vader. 2014. Oefening is brood nodig, ook in donkere tijden. En hij bidt in de hemel voortdurend voor al de zijnen. Dat doet Jezus. Ja, soms begrijp ik er helemaal niets van. En is mijn harde hart zo stug, zo steenachtig, er komt helemaal niets in. Mijn hart is verhard. Maar Jezus, hij heeft dat in het oog. En dan? Dan gaan we even terug naar die zee. Terwijl wij soms niets weten, het allemaal niet meer snappen, terwijl ons harde hart verhard is, is de Heer Jezus op de berg en wat staat er dan van de Heer Jezus? Toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. Toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee. Hij zelf was alleen op het land. En dan komt in vers 48. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. Terwijl zij dus aan het zoeken waren op de zee, zag de Heer Jezus hen vanaf de kant, vanaf de oever, vanaf de berg. Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Toen donker werd begonnen ze al en midden in de nacht of om 3 uur in de vroege morgen zijn ze nog maar op de helft om zo te zeggen en ze zijn nog niet aan de oever terechtgekomen. Ze komen niet vooruit vanwege tegenwind. En de Heer Jezus houdt hen vanaf de oever terwijl hij bidt. In het oog. Er is er één, de beste stuurman aan de wal, die hen dus gadesloeg en gadeslaat. En als het dan 3 uur is geworden, hij laat het even gaan. Maar als dan de nood het hoogst is, gaat hij achter hen aan, lopend over de zee. En dan lijkt het wel alsof hij hen voorbij wil gaan. Je kunt ook vertalen, het lijkt wel alsof hij voor hen uit wil gaan. En als je het zo leest, dan denk je, dan, ja, als je dan zo'n schip, als je dan mensen in nood ziet, dan ga je daar toch direct naartoe. Nee, de Heer Jezus, hij loopt over de zee en doet net alsof hij hen voorbij gaat om voor hen uit te gaan. Maar zij komen niet verder. En terwijl zij de Heer Jezus, ze weten niet dat hij het is. Terwijl ze hem voorbij zien komen, denken ze dat het een spook is. Ze kunnen hem niet herkennen, ze herkennen hem niet. En ze roepen om het hardst, ze schreeuwen het uit van angst. Want ze weten niet dat het Jezus is. Een geestverschijning. Het is niet te plaatsen. Ze herkennen hem niet. En op dat moment is er geen greintje geloof. Ze zien hem en ze herkennen hem niet. Ze begrijpen er helemaal niets van. Hun hart is verhard. Ja, er staat niet dat ze bidden. Maar terwijl zij hem voorbij zien komen, denken ze dat het spook is. En ze roepen van angst in paniek het een of het ander. Ze zijn in grote verwarring. Maar er staat niet dat ze tot hem bidden. Ze herkennen hem niet, ze bidden niet. Ze zien hem wel, maar ze zijn in paniek. Je snapt er soms helemaal niets van. En dan roep je maar wat. Je vraagt maar wat. Je schreeuwt maar wat. Je bent zo angstig, zo bang, zo uit je evenwicht. Maar het komt zelfs niet tot bidden. Zij bidden niet. En Jezus, hij lijkt voorbij te gaan. En terwijl zij niet eens bidden, maar hen wel hoort roepen in angst en paniek, wendt hij zich tot hen en zegt: heb goede moed. Ik ben het, vrees niet. Hij zegt niet: ik ben bij u, maar hij zegt: ik ben het. Heb goede moed, wees niet bevreesd. Ik ben het. Met andere woorden, jullie zien wat, jullie denken wat. Jullie zijn bang, jullie zijn angstig, in paniek. Maar wees niet bevreesd. Ik ben midden in de storm hier aanwezig. Ik ben het. Rampen, ze houden ons bezig. Leed, verdriet, het maakt ons klein. Ziekte, het kan ons slopen. Tegenslag, allerlei zorgen en moeite in de kerken, in de gemeente. Je zou je geloof kwijtraken en je weet niet meer wat je bidden moet. Maar te midden van het alles, midden in de storm, roept de Heer Jezus: heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Ik wil afsluiten met 5 oefeningen. Want oefening baart geloof. Als je de vorige geschiedenis en deze geschiedenis van Marcus 6 doorleest en tot je laat doordringen, dan is de eerste les die ik hieruit trekken wil en die ik graag aan u en jullie door wil geven is: wij willen zo graag God voor ons karretje spannen. Heer Jezus, wilt u dit? Heer Jezus, wilt u dat? En als het dan even niet zo gaat als dat wij hoopten en als wij baden, wij willen zo graag dat God onze bevelen uitvoert. Wij spannen hem voor ons karretje, al biddende zelfs. Wij willen hem zo graag voor ons karretje spannen, maar hier in deze geschiedenis leer ik en leren wij dat geloven net andersom is. Geloven, dat is volgen. En dat is eigenlijk overgave en heel je leven overgeven, uit handen geven en in de handen van de Heer Jezus Christus leggen. Hem niet voor ons karretje spannen, maar hem volgen. En de discipelen, die moeten leren, zolang zij met de Heer Jezus op de aarde zijn, om niet hem voor hun karretje te spannen, maar de Heer Jezus als meester, als herder, in de overgave van het geloof te volgen. De eerste les, de eerste oefening. De tweede oefening die ik hierin lees is deze. Wij zijn in het denken van het geloof vaak bezig met datgene wat het allemaal opbrengt. Vaak gaat het ons om datgene wat hij allemaal geeft. Brood, vis, tekenen, genezing. Ze brachten er vele bij hem. Vaak gaat het om wat hij geeft. Maar de Heer Jezus Christus, en dat is de oefening hier, die wil door zijn discipelen gevolgd worden om wie hij is. En het gaat hem om een hartelijk geloof. Ik ben het. En hij doet een appel op dat hartelijke geloof, op dat hartelijke vertrouwen. Niet wat hij geeft is belangrijk, maar wie hij is. Ik ben het. Hem volgen, je overgeven, uit handen geven. In de tweede plaats, om wie hij is. De derde oefening, de derde les die we hieruit trekken, die ik hieruit trek, is dat wij heel gemakkelijk onze eigen nood en onze eigen zorgen, onze eigen pijn, onze eigen angsten uitvergroten. En even zien de discipelen in dit verhaal, in die storm, alleen maar die nood waarin zij zijn. En voor de rest zien ze helemaal niets en zijn ze al die andere dingen die gebeurden, die ze gehoord hebben, al lang vergeten. En die eigen nood wordt zo uitvergroot, ja dan is toch geen wonder, als je dat alleen ziet, dan raak je in paniek. Dat ene wordt helemaal uitvergroot. En ze hebben geen oog voor al die andere dingen van het Koninkrijk der Hemelen, die ze al gezien hebben en gehoord hebben, maar die ze zijn vergeten. Dat brede perspectief, dat is helemaal weg. Wij kunnen soms zo in bepaalde omstandigheden onze eigen nood en zorg en pijn en angst uitvergroten, dat we geen oog meer hebben voor de rijkdom van het Koninkrijk der Hemelen en al die andere dingen. En daarom zegt de Heer Jezus, vrees niet. De derde les. We moeten hem niet voor ons karretje spannen en volgen om wie hij is. Niet onze eigen nood uitvergroten, maar oog hebben voor het Koninkrijk van God. In de vierde plaats, wij moeten oog leren krijgen voor zijn doel met ons leven. We blijven soms zo steken in ons eigen getop. Maar vooral letten op datgene wat hij met ons voor heeft. En dat in het oog houden. Verder kijken dan onze eigen neus lang is. En verder kijken dan ons getop en moeite. En zo. En op die wijze eenswillend worden. Ingewonnen worden voor zijn grote doel. En voor lievelee worden de discipelen uit die engte, uit die benauwdheid, uit het op zichzelf gericht zijn getrokken en krijgen ze een breder, een verder perspectief. Oog voor zijn doel. De vijfde les, laatste les in dit verhaal, en dat is een hele troostvolle. Jezus heeft geduld. En hij past zich in deze geschiedenis aan. Hij, Hij zei toen ze de zee opgingen, gaan jullie maar vast, dan volg ik wel. En als jullie daar aangekomen zijn, dan zal ik er ook wel zijn. En toen hij bij hen kwam, toen wilde hij hen voorgaan. Hij ging dus zijn eigen plan, om zo te zeggen. Hij had zo zijn eigen gedachten daarover. Maar op het moment dat zijn discipelen in deze paniek zijn, heeft hij niettemin met deze niet begrijpende discipelen en verharde discipelen, heeft hij niettemin met hen geduld en past zich aan hen aan. En dan zegt hij niet als hij bij dat schip komt, waarom zijn jullie zo in paniek? Je wist toch dit, je wist toch dat, je wist toch zus, je wist toch zo. Hij zegt het allemaal niet. Hij weet wel dat ze hardleers zijn. En hij weet wel dat ze heel veel dingen niet begrijpen. Maar hij zegt het niet. Hij past zich aan hen aan, spreekt hen toe en brengt op die wijze de rust weer terug. Heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Hij lijkt soms even geen oor en geen oog te hebben, maar wees niet bevreesd. Hij kent u, hij kent jou, hij kent ons, hij doorgrondt ons bestaan en hij zegt, wat er ook gebeurde, wat er ook gebeurt en zal gebeuren, heb goede moed, wees niet bevreesd, want ik ben het. Geloof, dat oefent hij. Amen. We gaan samen bidden en danken en wij denken aan de zieken, die we noemen ook in de nieuwsbrief. En wij denken ook aan het echtpaar Roos de Groot in ons midden, die afgelopen vrijdag 45 jaar getrouwd was. Wij willen voor hen, kinderen, kleinkinderen, danken en bidden. Laten we samen bidden. Midden in de storm, terwijl zij tobden, roeiden en niet vorderden, was u ineens bij hen. U had hen wel gezien. En u sprak hen toe. Ik ben het, goede moed, vrees niet. Midden in deze grote wereld waar zoveel vragen te stellen zijn. Midden in deze wereld waar zoveel geloof en ongeloof is. Waar op allerlei manieren geloofd wordt. Midden in de wereld waar zoveel onschuldig bloed vergoten wordt. Waar zoveel levensgrote vragen onbeantwoord blijven. Midden in de wereld waarin wij leven en onze eigen pijn, onze eigen ziekte, onze eigen zorg hebben. Midden in de kerk, midden in de gemeente, waar zoveel dingen om een oplossing vragen. Te midden van dat alles zegt u vanavond tegen groot en klein, oud en jong: heb goede moed, wees niet bang. Ik ben het. Op al die angstige vragen, te midden van al die zorgen, maakt u zichzelf bekend. Maar we moeten u belijden dat wij soms het allemaal niet zien, niet allemaal meer weten, omdat ook ons hart door allerlei omstandigheden zo verhard is. O Heer, wilt u krachtig werken door uw Heilige Geest en voor dit getuigenis en voor uw naam en voor uw werk ons ontvankelijk maken. Wilt u doorbreken? We hebben vaak van die pansers om ons heen getrokken. We hebben soms ons zo verhuld, gehuld in allerlei dingen die, waardoor het ondoordringbaar wordt. O Heer, wil het wegnemen, al die maskers. Al die harnassen, al die barrières, al die ja-maars, al die eigenlijken. Heer, wilt u er doorheen breken en uzelf aan ons openbaren, zoals u dat deed op de zee. En zo konden ze weer verder. De storm ging liggen, de rugzakken waren gevuld en ze konden er weer tegen door uw tekenen, maar ook door uw woord. Ze konden er weer tegen door wie u zelf bleek te zijn. De opstanding en het leven. Nooit kan het geloof te veel verwachten. En de onmogelijke dingen zijn bij u mogelijk en ieder die gelooft. Wij danken u voor deze woorden en bidden u om de krachtige werking van uw geest, zodat wij ze blijvend zullen verstaan. Wij bidden u voor de zieken die wij telkens weer noemen. U kent hen, soms heel langdurig, soms wat korter. Soms zijn de namen bekend, soms zijn de namen ook niet bekend. O Heer, wilt u in dat gebroken en zorgelijke leven genadig voorzien, ook als het lang duurt, een uitkomst geven. Doktoren, verpleegkundigen, therapeuten, medicijnen zegenen. Verblijd met uw daden en geef ook in deze dagen van warmte, kracht en gezondheid om ook deze perioden door te komen. Heer, we bidden u samen voor het echtpaar Roos, hun kinderen en kleinkinderen. Voor hen, als zij in de voorbije dagen een bijzondere dag mochten beleven en mochten terugdenken aan het feit dat ze 45 jaar geleden in het huwelijk traden. Door u verbonden, voor uw aangezicht verbonden, samen leven in, leven door tot in deze ogenblikken toe, met kinderen, met kleinkinderen, in het werk, in de kerk. Tot hiertoe bent u hen genadig geweest. Van dag tot dag hebt u hen gesterkt, ook in dagen van ziekte. U geeft moed en krachten, u geeft geloof om er te zijn voor elkaar en voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Heer, wilt u krachtig werken door uw geest en ook bij het klimmen van de jaren, als de jaren zich aaneenrijgen en het van 25, 35 wordt en van 35, 45 en als u het geeft nog meerdere jaren. Heer, wees dan een God van nabij en wilt u die genade schenken die nodig is om ouder te worden, wijzer te worden, er te zijn voor elkaar en voor allen die het lief zijn, te midden van de gemeente. Wij zeggen uw grote naam voor al die weldaden dank. En we zeggen uw naam ook dank dat wij dit nu samen in de gemeente mogen belijden en u ervoor mogen danken. Heere, wees met onze regering. Sterk hen, minister-president en ministers, die betrokken zijn in bijzonder bij de ramp en de verwerking daarvan, oplossing daarvan. Heer, wilt u ze wijsheid geven, inzicht geven in deze lastige problematiek, om het een en het ander tot een goed einde te brengen. En wilt u strijdende partijen juist daar tot vrede brengen, dat niet machten opnieuw elkaar gaan tarten, elkaar gaan uitdagen en slaags raken nog meer, maar dat de vrede terug mag keren daar en op al die andere plaatsen waar zoveel brandhaarden zijn. Bijzonder ook in Israël. Heer, wilt u ook daar krachtig werken door uw woord en door uw geest en de leiders van Israël, van de Palestijnen en alle die erbij betrokken zijn, wijsheid schenken, genade geven, maar vooral ook een oplossing voor dat voortdurende, steeds weer oplaaiende geweld. Maar er zijn zoveel anderen die lijden. En er zijn in andere landen ook honderden doden telkens weer te betreuren door etnisch geweld, door gruwelijke aanslagen. En op een andere plek weer door rampen, natuurrampen. Heere, wij danken u dat wij een gerust en stil leven mogen hebben. Maar ook onder ons gist het. En er zijn allerlei tekenen van ongeloof, van verzet, van haat en van nijd, van onrust. O Heere, wilt u die haarden, wilt u die smoren, wilt u rust terugbrengen, ook onder ons land, onder ons volk. Wees met onze koning en koningin, met hun kinderen, allen die hen lief zijn, bijzonder hen die de voorbije dagen ook een heugelijk feit mochten gedenken. Geef hen de rust van de vakantie. Geef hen bekwaamheid om koning, koningin te zijn, om vader en moeder te zijn en te zorgen voor allen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Geef ook naar lichaam en geest de krachten die telkens daar weer voor nodig zijn. Heer, heb dank voor deze zondag. Wees met een ieder van ons, zij die hier hun vakantie doorbrengen, of anderen die op vakantie zijn, gedenk hen, of anderen die terugkeren van vakantie, wees een ieder van ons een God van nabij. En als er geen rust is en geen vakantie kan zijn, Heere, zonder u kunnen wij niets doen. Wilt u dan in bijzonder ook vooruitgaan, vooropgaan, leiden, nieuwe krachten, nieuwe moed geven, nadat de een en de ander in bijzonder behoeft. Wij vragen u dit in de vergeving van de zonden. U komt alle eer, lof en aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 93, de vier versen. Psalm 93. Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.